God is bezig en dat mogen we zien op zoveel verschillende manieren. Nogmaals bedankt voor jullie ondersteuning al die jaren, iedere keer weer. Iedere keer als we hier zijn, voelen we die ondersteuning en dan zo'n verrassing van de bijdrage aan onze nieuwe auto. Dat is echt hartverwarmend. Dat is een complete verrassing, we wisten ook helemaal niks daarover. Heel bijzonder en het bedrag is vrijwel de hele auto, dus heel bijzonder. Ja, toen ik hier naartoe kwam, toen vroeg ik me dus af van, ja, waar ga ik over preken? En ik had het op mijn hart om te preken over Gods opdracht aan ons. En dat sluit heel mooi aan bij wat Karine zei. Nou, voordat je te enthousiast wordt over dat preekonderwerp, daar ga ik het dus niet over hebben. Want ik besefte toen ik daar in begon te duiken dat heel dichtbij lag wat ik vorig jaar hier gesproken had. En ik wil eigenlijk niet in herhalingen vallen. Waarschijnlijk zijn jullie allemaal vergeten waar ik het vorig jaar over had. Alleen het risico lopen dat het te veel te laten overlappen leek me ook niet echt een goed idee. Maar ik kom er toch wel een klein beetje op terug. Toen ging ik denken, ja, waar staan we nou in de gemeente? Waar zijn we mee bezig in de gemeente? Wat raakt jullie op dit moment? Dan is het natuurlijk heel duidelijk dat de gemeente door best wel stormen gaat. Wij krijgen alle Reobot-e-mails altijd. En het raakt me hoe vaak er e-mails zijn van ernstig ziek. Mensen die het echt heel erg moeilijk hebben, pijn. En ook dus recent met Ruud Buurmans, die dan toch vrij onverwacht overleden is. Of heel onverwacht eigenlijk. Karine natuurlijk is voor ons heel dichtbij als ons enthousiaste comitélid. Waarbij je ook, dan denk ik van ja, wat gebeurt hier? Waar is God mee bezig? En die stormen, die raken je. En toen moest ik heel erg denken aan twee dingen. Eén is het lijden van de Heer Jezus zelf. Die riep aan het kruis: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En dat bracht me bij Psalm 22, dat is dus het tweede, de spanning tussen donker en licht, die in die psalm heel erg mooi naar voren komt. Dus mijn preek is nu over Psalm 22 en dat gaan we samen lezen. En laat ik eerst dan in gebed openen dat de Heer het woord voor ons opent. Vader, we willen bij u komen op dit moment om te vragen of u inderdaad het woord opent, dat u tot ons spreekt, dat het uiteindelijk helemaal niet meer gaat over wat ik zeg, maar wat u aan ieder van ons persoonlijk wilt meegeven. Wilt u mij de juiste woorden geven daarvoor en dat uiteindelijk wij allemaal een klein beetje meekrijgen van hoe groot u bent, hoe dichtbij u wilt zijn en hoe u er ook bent in het donker en in de mooie tijden. Dat u met ons meegaat. Wilt u tot ons spreken en wilt u geven dat er niets in de weg staat? En wilt u nu ook al bij het lezen van deze psalm tot ons spreken? In Jezus' naam. Amen. Psalm 22. Voor de koorleider, op de wijze van de hymne van de dageraad. Een psalm van David. mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep desdaags en gij antwoordt niet. En desnachts en ik kom niet tot stilte. Nochtans, gij zijt de Heilige die troont op de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij deed hen ontkomen. Tot u hebben ze geroepen en ze werden gered. Op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten me. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. Wentel het op de Heer, laat hem verlossen. Hem redden, hij heeft immers welgevallen aan hem. Gij toch hebt mij uit de moederschoot getogen. Gij deed mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder. Aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte. Van de moederschoot af zet gij mijn God. Wees dan niet verder van mij, want nabij is de dood en er is geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Buffels van Bazan hebben mij omsingeld. Ze sperren hun muil tegen mij open en verscheuren de brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Al mijn beenderen zijn ontwricht, mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof des doods legt gij mij neer. Want honden hebben me omringd. Een bende boosdoeners heeft me omsingeld. Die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen. Ze kijken toe. Ze zien met leedvermaak naar mij. Ze verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u mij ter hulp. Red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame, van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens der woudossen. Gij hebt mij geantwoord. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik lof zingen. Gij die de Heer vreest, looft hem. Verheerlijkt hem, gij ganse nageslacht van Jacob. En heb ontzag voor hem, gij ganse nageslacht van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch versmaad de ellende van de ellendigen. En zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord toen hij tot mij riep. Toen hij tot hem riep, van u komt mijn lof in de grote gemeente. Mijn gelofte zal ik betalen in de tegenwoordigheid van wie hem vrezen. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de Heer zoeken, zullen hem loven. Uw hart leven op, voor immer. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heer bekeren. Alle geslachten der volken zullen zich neerbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des Heren. Hij is de heerser over alle volken. Alle welgedaanden der aarde eten en aanbidden. Voor hem knielen alle die in het stof nederdalen. Wie en wie zijn ziel niet in leven kan houden. Het nakroost zal hem dienen. Zal van de Heer verteld worden aan het komende geslacht. En zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, omdat hij het gedaan heeft. Psalm 22. En het is je misschien opgevallen hoe groot het contrast is in die psalm. Een psalm waar enorme vragen gesteld worden aan het begin. Het enorm duister is. Het kan bijna niet donkerder. Vragen die zo menselijk zijn. Zo herkenbaar ook voor velen. En zoals ik al zei, het is ook een psalm die heel duidelijk naar Jezus, naar de Heer Jezus verwijst. En het is een psalm die het contrast tussen donker en licht heel sterk neerzet. En daarom heb ik de preek genoemd, Rembrandt is er niets bij. Ik weet niet of jullie Rembrandt heel goed kennen, maar alle schilderijen van Rembrandt zijn heel donker, met een heel licht voorwerp op de voorgrond. Hij speelt met het contrast tussen donker en licht. Nou, dat is in deze psalm ook het geval. En hier is een voorbeeld van een schilderij van Rembrandt, een van zijn meest bekende schilderijen, ook een van de meest bijzondere schilderijen voor ons ook als gelovigen. Dit is de terugkeer van de verloren zoon, heeft hij het genoemd. Waarbij je ziet hoe donker het is om Rembrandt heen. Om de vader en de zoon heen. Het spotlight wordt als het ware gericht op de verloren zoon en de vader. En alle toeschouwers en alle anderen zijn in het donker gehuld. En juist dat donker brengt het licht naar voren. Nou, dit is een schilderij wat Rembrandt, die zelf ook een gelovige was, gebruikte om te laten zien wie God is. Nou, de psalmen doen dat op hun eigen manier ook. En daarom begin ik dus bij donker, waar ook de psalm begint. En helaas laat het, de beamer het niet zo heel goed zien, maar dit is een stuk van het schilderij van Rembrandt, wat je nu als achtergrond ziet achter donker. Nou, de beamer heeft niet genoeg licht, dus het is gewoon echt donker. Maar er zit een stuk schilderij achter. David kent dat gevoel van het duister, het lijden, heel erg goed. En wie de geschiedenis van David een beetje kent, weet dat hij verraden is meerdere malen. Dat hij meerdere malen bijna vermoord werd. Dat hij moest vluchten voor zijn koning. Dat hij zich verstoppen moest in grotten. Dat hij uitschot was geworden. En ook later in zijn leven, toen hij al koning was, is hij door een enorme donkere periode gegaan. We weten niet van wanneer deze psalm is in Davids leven, maar duidelijk is dat dit geschreven is op een moment, of rondom een moment, dat het hem aangreep. Dat het donker te veel werd. En hij laat in deze psalm zien hoe zwaar het is. En het gevoel van God verlaten te zijn. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En dan vers 2 en 3 zeggen dat zo sterk, dat hij zegt, u antwoordt niet. Hij zegt dat meerdere keren. Ik roep elke nacht, ik schreeuw het uit naar u en ik hoor helemaal niks. U antwoordt niet. Hij laat zien dat hij de verbinding met God als het ware kwijt is. En het gevoel enorm alleen gelaten te zijn door God en door de mensen om hem heen. De mensen op wie je dacht te kunnen rekenen, lachen hem uit. De mensen waarop hij gehoopt had, laten hem in de steek. En in Davids leven was dat ook echt zo. Dat weten we, dat David toen hij koning was, door zijn eigen volk, als het ware, werd afverstoten. Dus de mensen die hij zo gediend had, lieten hem vallen. En hij gebruikt enorm sterke woorden in deze psalm. Dingen als, ik ben een worm, geen mens. Of, mijn hart smelt in mijn lijf. Het is als was. Het smelt allemaal weg. Mijn tong kleeft aan mijn verhemelte. Enorm woorden die ook het lijden van hem aangeven. Waarbij die grote woorden niet schuwt. Diepe emotionele klachten. En tot op zekere hoogte denk ik dat we dat allemaal wel herkennen. En op de een of andere manier is het denk ik voor ons vaak moeilijk om het zo hard te zeggen zoals het in de psalm zegt. Want dan hebben we allemaal misschien zoiets van, nou, dat durf je eigenlijk niet te zeggen tegen God. Dat kan je niet maken. Want ja, tegen God moeten we altijd toch eerbiedig vertrouwen hebben enzovoort. En ik vind het heel opvallend dat David daar dus geen problemen mee heeft. Die roept het gewoon uit van, God, u antwoordt niet eens. Wat bent u nou? Vol overtuiging bestormt hij God met zijn klachten, met zijn vragen, met zijn niet weten, met zijn twijfel. En zelfs dingen van, ja, waar bent u nou? U ving mij vroeger op. U heeft mij toen ik geboren was, was u erbij. En waar bent u nu dan? Het is een worsteling die we allemaal kennen, maar die we eigenlijk vaak niet durven toe te geven. En dan vind ik het mooi dat een van de oude kerkvaders, nou niet kerkvaders, maar meer van deze tijd, nou tenminste relatief van deze tijd, de hervormers, Calvijn, die zegt het volgende erover. Er is niemand onder de godvruchtigen die niet dagelijks hetzelfde in zichzelf ervaart. Volgens het oordeel van het vlees denkt hij dat hij verstoten en verlaten is door God. Terwijl hij toch door geloof de genade van God aanneemt, die verborgen is voor het verstand en de reden. Dit is zijn commentaar op Psalm 22. Ik lees het nog een keer. Er is niemand onder de godvruchtigen die niet dagelijks hetzelfde in zichzelf ervaart. Volgens het oordeel van het vlees denkt hij dat hij verstoten en verlaten is door God, terwijl hij toch door geloof de genade van God aanneemt, die verborgen is voor het oog van de verstand en de reden. En ik vind dat een mooi citaat. Hij zegt van, dit is de dagelijkse praktijk van het geloof. Het heen en weer geslingerd worden tussen het vertrouwen in God en het niet weten, het verlaten zijn. Het gevoel tekort te schieten, het gevoel dat God er niet bij is, het gevoel dat God je alleen laat. En tegelijkertijd dat je op God vertrouwt en op hem rekent en het van hem verwacht. En dat spanningsveld. Dan zegt Calvijn, dat hoort er gewoon bij. Dat hebben we allemaal. Dat is het leven van een gelovige. Dat is wat het geloofsleven is. En ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat Calvijn dat zegt. Want wij hebben allemaal zoiets van, ja goed, we moeten allemaal doen alsof we allemaal op ieder moment vol geloof zijn. Nou, zegt Calvijn, dat hoeft helemaal niet. Die twijfel, die hoort erbij. Die heb jij ook, heb ik ook. Maar het is altijd samen met het geloof dat we ook hebben. Dat we vast willen houden waar we ons aan vasthouden. En in die nachten dat Carina niet kan slapen. De nachten dat wij misschien vragen, wat gebeurt hier nu? De momenten dat je je afvraagt, hoe moet het nu verder? Kan het je aanvliegen? En de psalmist gaat daarin met ons mee, nog veel verder dan wij het ons kunnen voorstellen. Dus het hoort er in zekere zin bij. Het donker is deel van de wandel met God. En dan even heel praktijk gericht te maken. Wat doe je dan? Hoe gaat dat? En wat, als je deze psalm later nog eens thuis doorleest, dan zal het je misschien ook opvallen, wat mij heel erg opviel, wat de commentatoren ook opvalt, is dat de psalm heen en weer gaat. Diezelfde beweging van twijfel en geloof maakt de psalm ook de hele tijd. De eerste helft van de psalm gaat, ik red het niet. Ik zit vol pijn, ellende. En dan, maar u God. Ja, maar ik. Maar u God. Maar ik. Vers 1 tot 3 is pijn. 4 tot 6, God. 7 tot 9, pijn. Vers 10 tot 12, God. 13 tot 19, pijn. 20 tot 22, God. Die heen en weer beweging zit daar heel erg sterk in. En wat de psalmist daar doet, is denk ik ook wat wij allemaal moeten doen. Als we op onszelf, in onszelf vastraken, als het te donker wordt. Of als we twijfelen aan onszelf, of depressief zijn, of wat dan ook. Dan teruggaan naar wat God gedaan heeft op momenten dat je het wel kon pakken. Want dat is wat de psalmist doet. Hij gaat terug naar, in vers 5 en 6, zijn voorouders hebben het meegemaakt. Hij pakt dat vast en zegt van, maar toen was u er. Daar herinnert hij zichzelf aan. Vers 10 en 11 herinnert hij zichzelf aan Gods eerdere trouw. Toen was u er ook in mijn leven. En in vers 20 tot 22 zegt hij, u bent ook nu toch trouw. Dus voorouders, zijn eigen verleden en in het nu. Kijkt hij iedere keer, waar is God? Waar is God in mijn leven? En dat vasthouden, ook als je het niet voelt. Iedere keer jezelf weer dwingen. te kijken naar wat God gedaan heeft in ons eigen leven. En in het leven van de mensen om ons heen. En in het leven van onze voorouders. De vierde manier waarop het gebeurt is waarbij de psalmist zegt dat hij God prijst samen met anderen. In vers 23 en 24. Ik denk dat dat ook een belangrijk deel is van het geloof vasthouden als het donker is. Samen met anderen. En eenvoudigweg God loven. God erbij halen. En uiteindelijk is het allerbelangrijkste wat de psalm doet. Is al verweven in die eerste zin van de psalm. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Wat de psalmist doet is zich vasthouden aan God en dat God zijn God is. Dat laat hij niet los. En hij maakt God niet tot iets afstandelijks. Hij haalt God dichterbij. Hij zegt van, u bent mijn God. En dat zie je door de Bijbel heen gebeuren. Als Job vol onder druk staat, zegt hij, ja, maar ik ga God niet loslaten. Alle psalmen staan daar vol mee. En dat is dus ook wat de Heer Jezus zelf doet aan het kruis. Mijn God. Het vasthouden dat hij is en blijft mijn God. Dan kan je het donker aan. Maar het donker is reëel. Het is er. Het is in ons leven. Alleen, het is niet het enige. Er is ook licht. En hier zie je dus een stukje van de terugkeer van de verloren zoon. Dit is het beeld van de vader die vol medelijden, vol liefde naar zijn zoon kijkt. In de psalm breekt vanaf vers 22 het licht door. En het mooie wat ik daarin zie is dat hij, en dat is in de Bijbel ook zo mooi, dat mag ook, hij zichzelf compleet tegenspreekt in dezelfde psalm. Vers 3 stond, u geeft geen antwoord. In vers 22 zegt hij, u geeft antwoord. En die spanning is zo mooi, want uiteindelijk geeft God wel antwoord. Dat is het tegendeel van verlaten zijn. Hoe en wanneer het gebeurt, is voor iedereen verschillend. Maar God geeft wel antwoord. En de psalm houdt dat vast. Dat kan soms voor sommige mensen na jaren zijn. Voor iemand anders kan het na een paar uur zijn. Maar God geeft antwoord. En dan wordt wat het mooie is dan, als het licht aangaat. Als het licht weer gaat schijnen, dan wordt zichtbaar wat altijd al zichtbaar was. Want dat is wat er gebeurt als er een licht aangaat. Als je het licht in een donkere kamer schijnt, dan verandert de kamer niet. Wat er verandert is dat je het kan zien. Gods regering en Gods aanwezigheid en Gods nabijheid waren er ook in dat donker al. Alleen je kon het niet zien. Het was onzichtbaar. En als het licht dan aangaat in de psalm, dan blijkt dat God wel antwoord geeft. Dan wordt zijn regering zichtbaar. En de psalmist herinnert zich dan ook weer het grote plaatje van wie God is. En als je dan vanaf vers 22 doorleest, dan zie je dat David het grote plaatje van Gods regering laat zien. En zoals ik al zei, Rembrandt gebruikt die techniek van licht en donker om het onderwerp nog zichtbaarder te maken. En de psalmist doet eigenlijk hetzelfde. In nog mooier misschien dan Rembrandt het doet. Hij laat Gods regering nog scherper uitkomen tegen de achtergrond van het donker van de eerdere gedeelte van de psalm. En dat wat dan zichtbaar wordt, is wat hij beschrijft in de rest van de psalm. En die realiteit is dat God de zwakke zoekt. U bent een God die het opneemt voor de wezen en de weduwe, voor de zwakken. Even kijken hoe stond het er precies. Vers 25. Hij heeft niet veracht, noch versmaad de ellende van de ellendige en zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Vers 27. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden. En wat dan zichtbaar wordt, is dat juist voor degene die het moeilijk hebben, voor degene die tekortkomen, degene die niet grote posities hebben in de wereld, juist voor hen is God er. Juist voor hen wil God zichtbaar worden. En om het even heel cru te zeggen, juist onze zwakte, juist ons tekortschieten, geeft God openingen om er voor ons te kunnen zijn. Als wij het allemaal wel voor elkaar hebben, als wij eigenlijk heel goed voor onszelf kunnen zorgen, dan kan God niet zo heel veel voor ons. Maar op het moment dat wij aan alle kanten tekortschieten, juist als we in het donker terechtkomen, juist dan kan God er voor ons zijn. En dat werd voor David weer zichtbaar in, toen het licht aanging. En wat dan ook zichtbaar wordt, is dat God geloofd wordt en dat ook de lofzang zelf van God zelf komt. Vers 26 zegt van u komt mijn lofzang. God zelf geeft ons het lied in ons hart, in ons mond. We hoeven dat niet eens zelf op te hoesten of voor elkaar te krijgen. Dat geloof zelfs in het donker, het vol te houden, komt van God zelf. God geeft ons ook dat. En ook dat is deel van de realiteit van wie God is. En dan het heel bijzondere is dat de psalm direct overgaat van het ik-gerichte. Ik heb het zo moeilijk naar u bent een God die de hele wereld regeert. Dat hij over alle volken regeert. En de psalm gaat daar dan meerdere versen op in. En ik vind dat dus ook heel bijzonder. Dat op het moment dat je dat het licht aangaat en je verder kan kijken dan jezelf, dan zie je dat God plannen heeft voor deze hele wereld. Voor al die mensen om ons heen. En hij haalt ons weg uit ons eigen kringetje waar we vastgelopen zijn. En zet ons, zeg maar, op een hoge plek neer en laat ons zien, kijk, ik ben aan het werk, overal. Zoals Bianca liet kort even vertelde aan het begin. In Congo, als er één land is waar het duister is, is het Congo. Ook daar is God aan het werk. En dan word je op die hogere plek neergezet en dan kijk je en dan denk je van, verdraaid, u bent inderdaad aan het werk, zelfs hier. En dat verandert het perspectief compleet. Gods zendingsopdracht aan deze wereld wordt vervuld. Het is aan het gebeuren. Alle volken horen van hem. En ook al denken wij dat hier in het Westen de kerk aan het verschrompelen is, wereldwijd bloeit en groeit de kerk als nooit tevoren. Nou, dan krijg je opeens een compleet ander perspectief. Een ander zicht. En dat brengt me terug bij die opdracht. Carina had gezegd, wij hebben een opdracht. De gemeente heeft een opdracht. We hebben allemaal een opdracht. Waar leven we voor? Leven we voor onszelf? Of leven we voor die koning die regeert en die ons juist uit onszelf wil halen om een nieuw perspectief te krijgen? Als we het moeilijk hebben, is het heel lastig om daaruit te komen. En de psalmist laat dat zien. Hij zegt van, ja, ik. De hele tijd komt hij vers van, ik red het niet. Ik schiet tekort, waar bent u? Ik voel me alleen, ik ben een worm. Maar zodra hij door God daaruit wordt gehaald, en dat doet God zelf, dat wil hij ook voor ons allemaal doen, dan heeft hij die grotere opdracht voor ons. Om zijn koninkrijk mee te helpen bouwen. En daar hoeven we dus helemaal niet Superman voor te zijn. Dat mogen we allemaal op onze eigen manier meedoen. En de psalmist maakt dat ook gewoon heel praktisch. Als je kijkt van aan het eind van Psalm 22, dan zegt hij, ja goed, we geven het gewoon door aan de volgende generatie ook. Dus het kan zelfs heel simpel zijn, het aan onze eigen kinderen vertellen. Het onze kinderen doorgeven wie God is. Het kan zijn in het vertellen aan onze buren. Maar het kan ook zijn door naar Mongolië gestuurd te worden of in Afrika en in Peru of in het Midden-Oosten of waar dan ook deel te zijn van Gods Koninkrijk. God is aan het werk. En dat mogen we, daar mogen we deel van uit zijn. En de psalm laat dat zien dat het mogelijk is om uit die verkrampte situatie waar je jezelf vast bent gelopen, om daar toch bovenuit getild te worden. Niet doordat we het zelf zo nodig hoeven te doen of moeten doen, maar dat God het in ons doet. Nou, dat vind ik fantastisch. En deze psalm is ook een van de weinige psalmen in het Oude Testament waar over het graf heen gekeken wordt. Het staat er in deze vertaling enigszins cryptisch, maar het wordt wel duidelijk bedoeld in vers 30. Voor hem knielen alle die in het stof nederdalen en wie zijn ziel niet in leven kan houden. Voor hem knielen alle die in het stof nederdalen en wie zijn ziel niet in leven kan houden. Dat zijn mensen die overleden zijn. Ook zij mogen voor God knielen. Ook de dood stopt niet dit zicht op de grotere werkelijkheid. Dus zelfs over de dood heen mogen we samen met God hem loven. Inderdaad, we hebben een hemels perspectief. En dat komt dus zelfs hier in het Oude Testament al naar voren in Psalm 22. En als het licht dan doorbreekt, nou, dan is het dus fantastisch. Dan zijn zelfs de mensen die van tevoren dus een beetje verachtelijk hebben gedaan over David, over de psalmist. Dat klinkt dan opeens heel schril en bijna belachelijk. Die zelf altijd wel zegt van, nou ja, goed, laat God hem nou maar eens redden. He, dan zullen we wel eens zien. Dat was deel van de psalm. Nou, als je daar dan over nadenkt, ja, dat doet God inderdaad. God redt inderdaad. En al die cynische geluiden worden opeens een beetje belachelijk. En hoeveel cynische geluiden horen wij niet om ons heen in de wereld van nu? Mensen die heel cynisch reageren op geloof. En als ik dat lees dan met deze psalm, als ik dat hoor en over nadenk met deze psalm op de achtergrond, denk ik, ja, eigenlijk is dat wel komisch. Al die cynische geluiden die hebben straks echt een probleem. Want die hebben zoiets van, ja goed, de werkelijkheid blijkt dus toch anders te zijn. Want God is er wel. God regeert. De dag breekt door. En de nieuwe generaties zullen het horen. En dat brengt ons bij het grotere vergezicht. Want deze psalm is natuurlijk niet alleen een psalm over het lijden en de overwinning van David. Het is ook de psalm waarin op een hele unieke manier het lijden en sterven van de Heer Jezus wordt naar voren gebracht. De omschrijving in deze psalm, waarbij de beschrijving over zijn handen en voeten worden doorboord, je kan mijn ribben tellen, ik droog helemaal uit. Dat zijn allemaal verschijnselen die horen bij een kruisiging. Nou, de kruisiging was nog niet eens uitgevonden in de tijd van de psalmen. En toch was er allemaal verschijnselen die David op de een of andere manier onder de inspiratie van de Heilige Geest heeft opgeschreven, die precies horen bij een kruisiging. Nou, wat David precies bedoeld heeft, weet niemand. Wat hij er toen bij dacht dat het was. Maar wat de Heilige Geest bedoelde is wel duidelijk. En daarmee gaat deze psalm opeens een laag dieper. Gaat deze psalm niet alleen over ons en het patroon van lijden, wat wij allemaal ook tot op zekere hoogte, zoals Calvijn zegt, kunnen herkennen. Het gaat enorm veel dieper. De Heer Jezus gaat door ditzelfde lijden ook heen. Maar vele malen meer. De psalm beschrijft niet het lijden van een mens alleen. Het beschrijft het lijden van God zelf, van de Heer Jezus, die meelijdt met ons. En dit is dus ook heel bijzonder om tijdens de lijdenstijd zo voor Pasen te kunnen delen. God zelf is meegegaan in ons, in het donker. Hij is afgedaald in het donker met ons, zodat hij ons mee eruit kan tillen. Hij is afgedaald in de diepste put van ons lijden, zodat hij ons niet van afstand kan toeroepen van, jongens, dit is wat je moet doen. Maar hij pakt ons op en tilt ons uit de put, omdat wij zelf daar de kracht niet toe hebben. God is erbij. Hij is de hoge priester die zelf er ook aan onderdoor is gegaan. Hij is degene die het meegemaakt heeft. Hij vereenzelvigt zich met ons. Ook hij werd bespot. En letterlijk werd er tegen hem geroepen. Nou, als jij dan de Christus bent, kom dan maar van dat kruis af. Maar met dat meegaan in het lijden wordt ook de overwinning in perspectief gesteld. Want deze psalm is de psalm van donker en licht. En het donker is wat Jezus heeft meegemaakt met ons. Het licht is ook deel van Jezus' overwinning. Dus als de psalm ingaat op de overwinning van Gods regering, dan is dat ook verbonden met het werk van de Heer Jezus. Juist dat die overwinning over deze wereld, zijn regering, kan alleen doordat de Heer Jezus voor ons is gestorven en is opgestaan. En daarmee mogen wij deel zijn van dat grotere plaatje. Want Jezus heeft zich met ons vereenzelvigd in de dood. En nu mogen wij mee, met hem, deel zijn van de overwinning. Het is niet iets alleen dat ons verteld wordt dat God overwonnen heeft. Zoals Jezus ons meeneemt in de dood, neemt hij ons ook mee in de overwinning. En mogen wij deel zijn van die overwinning. En daarmee wordt wat ik al eerder gezegd heb, dat je uit jezelf wordt getrokken om een groter perspectief te krijgen, nog dieper en nog mooier. Dan kunnen we zeggen dat, zoals Habakkuk het zegt, ook al zou de vijgenboom niet bloeien, dan nog zal ik juichen. Het gaat over de God die troont op de lofzangen Israëls. Hij neemt ons daarin mee. En dat is een uitnodiging voor ons allemaal. Wij mogen meegaan in zijn overwinning. Ook al voelt het soms nog niet zo. En een van de mooie omschrijvingen, vind ik, van Gods koninkrijk is dat het het koninkrijk is van het nu al en het nog niet. Of zoals ze in het Engels zeggen, the already and not yet. Het koninkrijk van God is nu al werkelijkheid. Ook nu al mogen we er iets van ervaren. Tegelijkertijd is het zo vaak nog steeds duister. Het spel van duister en licht, de twijfel en de overwinning, is in ons persoonlijk leven al werkelijkheid. Het is ook zo op het grotere plaatje van het wereldtoneel. God is aan het werk in deze wereld, maar het is ook nog steeds zoveel duister. Tegelijkertijd is hij daarmee aan het werk. Hij is het aan het doen. Ook al zijn er momenten dat je het gevoel hebt van, waar is God? Hij is wel bezig. God regeert. En zoals Bianca al liet zien, dat mogen wij. continu ook weer zien. Ik was dus pas in Peru en als je dan ziet zoveel ontzettend mooie dingen die gebeuren. Jonge mensen die enthousiast zijn om met Bijbelvertaalwerk bezig te zijn. En nou, 2 weken later was in onze kerk in Duitsland, was er iemand, een Duitse arts, die kwam vertellen over hetzelfde land Peru, waar een ziekenhuis is over wat hij heeft opgericht. Modern ziekenhuis, waarbij zij ook in dat ziekenhuis continu het evangelie verkondigen. En in de pers en in het land staat dat bekend als het ziekenhuis van het geloof. Nou ja, wat wil je nog meer? God die aan het werk is, ook in het duister. God regeert. En daar mogen wij in meegaan. Dat verandert ons beeld. En het doet mij denken aan het plaatje van de nachtwacht van Rembrandt. Nee, die heb ik niet laten zien. Ik was die van planten laten zien, dat heb ik niet gedaan. Het plaatje van de nachtwacht is een hele troep wakers die een soort van bescherming waren voor de stad Amsterdam. Hadden allemaal hun wapens en zij waren een soort van burgerwacht. Was in die tijd heel gebruikelijk om bescherming te geven aan burgers. Dat was dan de nachtwacht. En een van de grappige dingen van de nachtwacht is dat het schijnt dat Rembrandt zichzelf heeft verstopt in een van de mannen van de nachtwacht. Dus hij heeft zijn eigen portret ergens heel klein op de achtergrond erbij gezet. En als wij mogen kijken naar het Koninkrijk van God, dan is het alsof wij ons eigen gezicht terugvinden in de nachtwacht. De nachtwacht is dat schilderij wat gaat over iets anders. Maar uiteindelijk blijken wij zelf deel daarvan uit te maken. Wij mogen erbij zijn. Oh, hier is die. En ergens daar in die troep mogen wij staan. En schijnt Gods licht ook op ons. Want wij mogen deel uitmaken van de overwinning van Gods Koninkrijk. Het schilderij komt als het ware tot leven. En wij mogen er deel van uitmaken doordat Jezus onszelf daarin heeft gezet. En dan valt alles samen. Het donker, wat deel is van ons leven, wat God ook gebruikt om dingen meer op te laten vallen als hij wel aan het werk is. Hoewel het donker zelfs tot in de dood kan leiden, heeft de dood niet het laatste woord. God overwint. Het licht overwint in deze donkere wereld. En in die dankbaarheid en in die overwinning mogen wij leven. Zelfs over het graf heen. We hebben het vergezicht van een koning die regeert. En die uiteindelijk de overwinning behaalt. En laten we dus dicht bij onze Heer Jezus blijven. En praktisch maken wat de psalmist deed. Om iedere keer weer weg te kijken van zichzelf en naar God te kijken. Samen met anderen dat vergezicht vast te houden door hem te loven. Door het door te geven aan onze kinderen en onze kleinkinderen. En dan denk ik aan al die mensen die dat niet hebben. Denk eens aan die buren en vrienden van ons die niet God hebben. Die het alleen moeten opknappen. Hoe dankbaar mogen we dan zijn dat wij een God hebben die ons licht geeft, uitzicht geeft, vergezicht geeft. Laten we met hem deze wereld ingaan en vertellen van hem. Laten we elkaar steunen op het moment dat we vastzitten in het donker. Dat we het even niet redden. En laten we elkaar iedere keer weer wijzen op het licht van zijn koninkrijk wat komt. Amen. Vader in de hemel, we willen u danken dat u met uw licht doorbreekt in onze duisternis. Dat u erbij bent op onze donkerste momenten, ook al zien we u misschien dan niet. We willen u danken dat u uiteindelijk ook weer uw licht wil laten schijnen in ons leven. En ik wil u nu vragen voor degene voor wie dat op dit moment heel moeilijk is. Hier in deze zaal of elders, of die meeluisteren of in onze omgeving. Wilt u hen aanraken met uw licht? Wilt u ook voor hen het donker in licht veranderen? Wilt u ook voor hen een God worden die antwoordt in plaats van een God die voor het gevoel niet antwoordt? We willen u vragen of uw koninkrijk steeds meer zichtbaar wordt in deze donkere wereld. Dat uw licht doorbreekt. En in dit alles willen we u iedere keer weer zo danken dat u met ons meegeleden heeft en dat u opgestaan bent en ons meeneemt in die overwinning. Dank u wel voor het onvoorstelbare offer van uw dood voor ons. En dank u wel voor uw overwinning over het duister. En help ons om zo vol van uw kracht deze week in te mogen gaan. Dat we dat mogen ervaren. Dat u erbij bent. En dat we dat mogen doorgeven aan de mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen.